Komend half jaar gaan we 5 themadiensten tegemoet over het Bijbelboek Exodus. Dat Bijbelboek was ook de reden dat ik dit liedje uitzocht. Voor het volk Israël stond er een grote dag aan te komen. In de loop van het boek Exodus, de uittocht. Er stonden nog meer grote dagen te wachten, maar dit was ook een hele grote dag. Vandaag dus de eerste uit een serie van 5. Allemaal te verzorgen door Rudy Hakvoort. Fijn dat je hier wilt zijn, Rudy. En David, dat jij er ook bent. David die studeert tegenwoordig HBO rechten en hij vroeg mij zo straks, wat voor juridische vorm hebben jullie eigenlijk als kerk? Misschien kan iemand na afloop een antwoord vertellen, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik wil graag beginnen met gebed en daarna krijgt Rudy het woord. Heer, wij danken u dat wij van u mogen geloven, omdat we het van u hebben gehoord, dat u een grote toekomst in het verschiet hebt. U stelt grote dagen in het vooruitzicht. En u geeft ons zo nu en dan ook al grote dagen, Heer, wanneer u iets van uzelf aan ons toont, wanneer we uw leiding opmerken, wanneer we uw genade mogen zien en proeven soms, daar danken wij u voor. We bidden uw zegen over deze woorddienst, wilt u er zelf bij present zijn, dat ook aan ons laten merken. Wilt u Rudy leiden en ook ons die luisteren. Amen.
Goed, dit vraagt natuurlijk als spreker het uiterste dat u hier zit zonder dat u koffie op heeft. Maar goed, het blijft in het verschiet, zit nu in het vergiet en zometeen in het verschiet. Wij hopen de komende maanden met elkaar een aantal themadiensten te hebben over het Bijbelboek Exodus. En als u Adse Jan een beetje kent, dan is het eerste wat hij altijd zegt, maar dan wel een beetje praktisch. Dus ook voor deze serie de uitdaging om dat op een praktische, toepasselijke manier te gaan doen. En de thematiek die wij daarvoor gekozen hebben is om dat te doen rondom het woord strijden. Strijd die wij hebben als christenen in het leven en die we ook terugvinden in het boek Exodus. Ja, dat is heel leuk, maar dan kan ik mijn laptop niet meer zien. Sorry. Ja. Goed. Het zijn 5 onderwerpen voor 5 themadiensten en die hebben de volgende woorden, de volgende titels. Geroepen om te strijden, dat is het onderwerp voor deze ochtend. De roeping van Mozes hopen we te bespreken en de achtergrond daarvan. En vervolgens gaan we de strijden langs die wij als christenen in het Nieuwe Testament hebben te strijden. Een strijd tegen de wereld, dat doen we aan de hand van de plagen die over Egypte gekomen zijn en de rol die Mozes en Aaron daarin hebben gespeeld. De strijd tegen de zonde, dat is de geschiedenis van de uittocht en van het paaslam. De strijd tegen de Satan, dat is wat er gebeurt als het volk Israël in de woestijn is en vervolgens ja, de woestijnervaringen beginnen. En tenslotte dan ook nog maar toegevoegd de strijd tegen onszelf. De strijd tegen onszelf, dat is als Israël geconfronteerd wordt met wat er in het hart van de mens zit. Slechts boosheid. En dat komt er bij het gouden kalf onmiddellijk uit. Nou, als u blijft komen, zult u al deze onderwerpen langs zien komen. Vorig jaar hebben wij met elkaar de aartsvaders overdacht. Zijn we volgens mij een tijdje daarvoor mee begonnen. En de aartsvaders, dat is natuurlijk het boek Genesis. En van het boek Genesis naar Exodus is een belangrijke stap. Zoals u weet, de Bijbel bestaat uit een aantal boeken. De 5 boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomie vormen de basis, de grondslag voor de hele Bijbel. En eigenlijk zijn dat 3 boeken. Het boek Genesis, het boek Deuteronomium. En als u Exodus en Leviticus en Numeri zou lezen achter elkaar, dan ontdekt u dat het eigenlijk 1 doorlopend verslag is. En van Genesis naar Exodus is dan ook een sprong, omdat er een aantal veranderingen plaatsvinden. In Genesis vonden wij een grote lijst met basisthema's uit het christelijk geloof. Over de schepping, over de de verzoening door de beloofde verlosser, het zaad van de vrouw. Het begin van de zonde, hoe de zonde doorwerkt, maar hoe God daar dan mensen uitkiest, uit verkiezing. De zoon van de belofte, een nieuwe toekomst schetst en hoe al die thema's maar op die u daar in het boek Genesis terugvindt. Er zijn een aantal thema's die het boek Exodus toevoegt en die vindt u, de belangrijkste vindt u hier. Vier thema's. En dat zijn vier heel belangrijke onderwerpen die u eigenlijk niet vindt in het boek Genesis, maar die in het boek Exodus heel breed worden uitgemeten. Het eerste thema is het thema van de verlossing. In het boek Genesis vindt u vergeving, daar vindt u rechtvaardiging, daar vindt u aanneming. Denkt u aan rechtvaardiging bij het geloof van Abraham, vergeving van zonde vindt u op verschillende plaatsen, al van in de Hof van Eden. En u vindt aanneming bijvoorbeeld in de geschiedenis van Isaac, hoe hij de zoon van de belofte is en een positie inneemt in het huis van zijn vader. Maar wat u niet vindt is verlossing. En verlossing is een veel groter thema dan die andere. Want verlossing heeft eigenlijk te maken met wie je bent. Verlossing is het hoofdthema van het boek Exodus. Misschien weet u het wel, het woord Exodus betekent uittocht. Dat is de naam die de Griekse Bijbelvertalers gegeven hebben aan dit Bijbelboek. En de uittocht uit Egypte. Nou, dat is verlossing. Verlossing is dat Israël eerst gevangen was in slavernij in het land Egypte in de macht van Farao. Maar dat God gezegd heeft, ik kies jullie uit en ik ga jullie bevrijden uit die omgeving van slavernij. En ik breng jullie naar een nieuw land waar jullie mij kunnen dienen. Dat is verlossing. En dat is het thema van het Bijbelboek Exodus. Wat God doet om Israël te verlossen. Toegepast op ons, wat God gedaan heeft in de woorden van Colossense 1, om ons uit het rijk van de duisternis over te brengen naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Het tweede thema wat u in Exodus vindt, maar nog niet in Genesis, is het thema van het volk van God. Israël wordt bij de Sinaï tot het volk van God. God zegt, jullie zijn mijn volk. En Israël zegt, u bent onze God. In het boek Genesis vindt u de geloofsrelatie van de enkeling met God. Maar nog niet van het collectief, van de gemeenschappelijke groep van het hele volk. Dat vindt u in het boek Exodus. En dat vindt u ook in het Nieuwe Testament. Want ook daar worden wij als christenen het volk van God genoemd. We zijn niet zomaar individuen die in God geloven, die achter de Heer Jezus aangaan. We doen dat met elkaar. We zijn samen het volk van de Heer Jezus Christus. En dan nog twee thema's die u met name later in het boek Exodus terugvindt, zijn die van het verbond. Denkt u aan de wetgeving en de voorwaarden die God stelt aan zijn volk om in relatie met hem te staan. En het tweede, de woonplaats van God. Menig hoofdstuk aan het eind vanaf Exodus 25 tot en met hoofdstuk 30 en dan later nog een keer bij de bouw ervan, gaat het over de tabernakel. Uitgebreid beschrijft God hoe hij te midden van zijn volk wil wonen. En ook dat is een thema wat natuurlijk in het Nieuwe Testament terugkomt. Want God woont in de Heer Jezus Christus, maar God wil ook wonen in ons. Persoonlijk in ons leven, maar ook in ons gemeenschappelijk als gemeente. Nou, dat is een van de onderwerpen waar we dit seizoen in ieder geval niet in toe gaan komen om daarover na te denken. Maar dan weet u in ieder geval dat dat wel iets is wat een hoofdthema vormt van het boek Exodus. Nou, voor we verder gaan, laten we nou eens even een hele lastige vraag beantwoorden. En dat is een vraag waar natuurlijk menig historicus zich al mee bezig gehouden heeft, is van het boek Exodus beschrijft geschiedenis. Het beschrijft een farao. Maar over welke farao gaat dat dan? Waar moeten we deze geschiedenis van de uittocht plaatsen in de geschiedenisboeken zoals wij die op school kennen? Dat is een hele lastige vraag. Dat is een hele lastige vraag. Er zijn een aantal aanwijzingen in het boek Exodus die aangeven waar we ongeveer zouden kunnen zoeken. En dat is met name bijvoorbeeld in Exodus 1 vers 8, dan staat er de brug tussen Genesis en Exodus. Jozef was naar Egypte gegaan, die had Jacob zijn vader over laten halen, daar was voedsel en al zijn broers en ze kwamen daar met z'n 70. En daar hebben ze gewoond en geleefd. Maar dan zegt Exodus 1 vers 8. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Een farao die Jozef niet gekend had. Dit wil zeggen dat er dus iets gebeurde in het land Egypte wat de zaken op zijn kop zette. Nou zijn er een aantal momenten geweest in de geschiedenis van Egypte dat dat gebeurd is. Zo zijn er perioden geweest dat er Aziatische volken, ruitervolken, het land hebben overgenomen en eigenlijk de Egyptische dynastieën hebben doorbroken. U weet het wel, bepaalde koningsgeslachten in Egypte die werden met het woord dynastie aangeduid. Daar zijn lijsten van. En ergens daartussenin zijn één of tweemaal zijn die onderbroken door de zogenaamde Hyksos. Dat zijn die Aziatische prinsen die Egypte kwamen binnenzetten, de farao's gedood hebben en voor 100 of 200 jaar de macht hebben overgenomen. Het zou heel goed kunnen, is een van de mogelijkheden, dat deze geschiedenis zich afspeelt in die Hyksos-periode. Dat die farao die aan de macht komt, zo'n Hyksos-farao is, die dus eigenlijk helemaal geen binding had met wat er daarvoor gebeurd was, want die oude dynastieën die waren uitgemoord, had ook geen kennis meer van Jozef en begon vervolgens met zijn eigen tyrannieke heerschappij. Dat is een mogelijkheid. Een tweede mogelijkheid is dat het een farao is die juist die Hyksos heeft verdreven. Dat zou dan Amose zijn, de eerste, zijn grote bekende farao uit de 18e dynastie. Die heeft die Hyksos weer verdreven uit het noorden van Egypte. En die heeft vervolgens die Egyptische hiërarchie en die koningslijnen weer voortgezet. Nou, voor beide farao's, die worden beide wel in de literatuur genoemd. Zou je kunnen zeggen van dat zou kunnen kloppen. Maar heel veel dingen kloppen ook niet. Met name over die Hyksos weten we maar heel weinig. Dat is niet echt een hele reguliere periode geweest. Waarschijnlijk een hele chaotische periode ook in de geschiedenis van Egypte. Die niet helemaal past bij wat we horen uit het boek Exodus. En van die 18e dynastie, dat is een hele belangrijke dynastie. Want dat is een van de dynastieën waar we de meeste literatuur en inscripties en gegevens van hebben uit het oude Egypte. En dan zou het wel heel vreemd zijn dat juist in deze dynastie die grote uittocht uit Egypte heeft plaatsgevonden zonder dat je ook maar één aanwijzing daarvan vindt in al die Egyptische documenten. Dus ook dat is niet heel erg voor de hand liggend. Nou zijn er in het verleden, de laatste decennia, ook wel verschillende geleerden geweest en die hebben gezegd van jongens, als we die Egyptische chronologie, die geschiedschrijving nog een keer tegen het licht houden, dan kloppen er dingen niet. Misschien moeten we dat allemaal nog eens opnieuw gaan herordenen. Misschien kent u de boeken van Velikovsky, die is daar ooit mee begonnen. Maar er zijn ook andere, beter gedocumenteerde bronnen de laatste jaren over. En dat zou heel goed kunnen dat de chronologie die in de geschiedenisboeken staat, die wij leren op de school, niet helemaal klopt. En dan moet u een heel klein beetje weten hoe die tot stand gekomen is. Eigenlijk waren er vroeger geen kalenders. Vroeger rekende men met zon- en met maanstanden, maar niemand hield bij. We leven nu in het 1300ste jaar voor Christus, want niemand wist dat Christus zou komen. En het jaar sowieso, hoe lang is een jaar? En hoe bepaal je wat een jaar is? Dus achteraf moest men reconstrueren hoe die geschiedenis zich voor Christus allemaal heeft ontwikkeld. Nou, daar gebruik je over het algemeen koningslijsten van. De Babyloniërs en Assyriërs hebben heel nauwkeurige lijsten bijgehouden van in welk jaar een koning begon te regeren en in welk jaar een koning stopte met regeren. Als u het boek Koningen en Kronieken een beetje kent, dan weet u dat dat al heel ingewikkeld is. Want zo zijn er twee moeilijke woorden, inclusief en exclusieve rekening. Het eerste jaar van de koning, als hij aan de macht komt, reken je dat wel of reken je dat niet mee met zijn regeringsperiode? Als je maar genoeg koningen achter elkaar gaat krijgen, ja, dan kan het een groot verschil gaan vormen. Dus wat doet men vaak? Er zijn bepaalde eikjaren met belangrijke oorlogen, dat grote veldslagen plaatsvinden. En dan probeert men de koningslijsten te vergelijken van die verschillende volken. Nou, dat is allemaal heel goed te doen, tot en met de Assyrische periode. Pak een beetje tot 500, tot 700 voor Christus. Maar daarvoor wordt het lastig. En eigenlijk is de grote meetlat waar langs de geschiedenis wordt bepaald, is de Egyptische dynastie. de Egyptische koningslijsten. Want daar weten we eigenlijk al die namen van al die farao's. En ergens in de 3e eeuw voor Christus is er een Griekse geschiedschrijver geweest, Maneto. En die heeft daar een mooi lijstje van gemaakt. En dat gebruikt iedereen. Inmiddels weten we dat het lijstje van Maneto helemaal niet klopt. Dat daar een hoop farao's genoemd worden die misschien wel dezelfde farao's zijn. Of die misschien wel parallel aan elkaar geregeerd hebben. Maar dat is een van de belangrijke uitgangspunten voor de tijdrekening. En de tweede is dat men in Egypte allemaal maanstanden en sterrenstanden heeft gevonden. De ster Sirië speelt een belangrijke rol. En er zijn, in feite is de gangbare chronologie, de gangbare tijdrekening gebaseerd op uitgangspunten, aannames van hoe die Egyptenaren met die maanstanden en die sterrenstanden gerekend zouden hebben. Om een lang verhaal kort te maken. Het is toch wel enigszins twijfelachtig of dit allemaal klopt. Je zou ook kunnen zeggen van nou, als we nou alle probleemgevallen er eens een keertje uithalen en een keertje opnieuw beginnen met die oude geschiedenis in de tijd te plaatsen. Er zijn verschillende mensen bezig geweest. Maar dan zou het heel goed kunnen dat sommige dynastieën in de tijd opschuiven. En dat je rond 1600 voor Christus niet in de 18e dynastie zit, maar in de 12e dynastie, die men normaal honderden jaren daarvoor zou dateren. En als dat zo is, dan vallen de puzzelstukjes toch wel een beetje op hun plaats. Want dan kom je terecht bij farao's die vrij goed aan het beeld voldoen van wat hier staat. Waarvan de steden die gebouwd worden ook de kenmerken hebben van de steden zoals die in het boek Exodus worden beschreven. Dat er gebouwd wordt met leem en met stro. En dat er ook een aantal mysterieuze verdwijningen van koningszonen plaatsvinden. U weet wel, op een gegeven moment gaat die farao, die weigert het volk Israël te laten gaan. En dan sterft de eerstgeborene. Is nooit gevonden, die eerstgeborene van de farao die gestorven zou zijn. Maar als je inderdaad de chronologie anders zou inrichten, dan zou je die wel kunnen vinden. Nou, ik laat dit verder voor wat het is, want het is boeiend, maar uiteindelijk toch niet de hoofdzaak. Goed, terug naar de Bijbel. Egypte. Het boek gaat over de uittocht uit Egypte. En voordat we verder gaan is het goed om heel even stil te staan bij wat is Egypte voor land. Egypte is een land wat zich bevindt rond de Nijl. De Nijl is de rivier die de vruchtbaarheid geeft aan Egypte. Elk jaar overstroomt de Nijl, dan stijgt het waterniveau, treedt de rivier buiten zijn oevers, brengt vruchtbaar slib mee, dat komt daar op die akkers, die rivier trekt zich weer terug en vervolgens kan er allerlei gaan groeien langs die rivier. Waar de rivier niet komt, begint de woestijn. Daar groeit ook helemaal niks. Het enige water, het enige vruchtbare in Egypte, dat komt door de Nijl. Het is een rivier die de vruchtbaarheid moet geven. En daar is een hele beschaving gebouwd. U ziet hier een mooi plaatje van de grote piramide bij Gizeh. Van Cheops en anderen. En Egypte, dat is de beschaving die in onze, zelfs in onze huidige beeldvormen, nog altijd staat voor eeuwigheid. Die piramides zijn duizenden jaren geleden gebouwd. Die stonden er misschien al in de tijd van Abraham. En ze symboliseren de eeuwigheid die als het ware verbonden is met het koningshuis van Egypte. En weet je wat het aardige is? Die piramides die lijken wel eeuwig, die staan er wel eeuwig. Maar het zijn in feite gewoon graftomben. Het zijn gewoon graven waarin de mummies van farao's liggen, ja nu niet meer, maar vroeger. Die tot een eeuwigheid bewaard zouden worden in de verwachting dat die farao ergens een god zou worden. Maar in feite herbergen ze de dood. Egypte is het land van de dood. Om in Egypte in leven te blijven heb je die Nijl nodig, die rivier. Maar het is geen land wat vruchtbaarheid uit zichzelf heeft. Als God zegt tegen Israël, jullie wonen in Egypte, ik ga jullie daar vandaan halen, dan brengt hij hen naar het land Kanaan. En een van de bijzondere dingen van het land Kanaan is nou juist dat de vruchtbaarheid niet van de aarde zelf afhangt, niet dat wat je als mens zelf moet tobben en ploeteren en voortbrengen, maar dat God zegt het is een land waar ik mijn schatkamer de hemel zal openen en waar vruchtbare regens komen. De zegen in Kanaan die komt van boven. In Egypte komt de zegen uit jezelf, in Kanaan komt de zegen vanuit God, vanuit de hemel. En dat geeft meteen symbolisch aan waar het over gaat. In Egypte bevindt Israël zich in slavernij. Het is een land wat dor en dood voor hen is, waar ze zelf gevangen zijn, waar ze zichzelf niet kunnen bevrijden en waar van nature helemaal niets is wat het vruchtbaar en wat leven geeft, wat het vruchtbaar maakt en leven geeft. En God brengt zijn volk daar vandaan en hij brengt hen naar een land waar God het leven geeft, waar hij het leven gaat geven, de zegen vanuit de hemel. En Egypte is ook gekenmerkt door afgoderij, daar kom ik zo nog even op terug. Wat moeten we met het boek Exodus? In 1 Korinthe 10, daar wordt de geschiedenis van de uittocht genoemd, die uittocht uit Egypte. En daar zegt Paulus daarbij tegen de Korintiërs van jongens, al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden. En ze zijn beschreven als waarschuwing voor ons op wie de einden van de eeuw zijn gekomen. Dat woord voorbeelden is in het Grieks het woord type. Het zijn plaatjes. Het zijn dingen met een boodschap. Wat er in het boek Exodus staat, is een geschiedenis die historisch heeft plaatsgevonden. Er heeft een volk bestaan daar wat verdrukt werd door een farao en wat, waarvan de kinderen gedood werden enzovoort. Het heeft allemaal bestaan. Maar als God dit beschrijft, dan beschrijft hij dat ook voor ons. Om ons een les te geven, om ons een les te leren. Zoals Israël daar verdrukt werd, zo geldt dat ook voor ons. Ook wij kunnen ons verdrukt ervaren. Wij kunnen verdrukt worden. Ook wij kunnen in slavernij zijn. En als u het boek Romeinen een beetje kent, dan weet u wat de slavernij is die dat boek schetst. Dat is de slavernij van de zonde. Waarin we gevangen gehouden worden, onszelf niet kunnen bevrijden en verlossing van God nodig hebben. Nou, daar hebt u het thema van het boek Exodus. De verlossing die God geeft uit de macht van de Satan, de zonde, de dood van jezelf. En hoe God ons plaatst op een nieuw terrein. Op weg naar een land waar de zegeningen niet van onszelf afkomstig zijn, maar de zegeningen van Hem afkomstig zijn. Dat Egypte, nog even terug erop, ik noemde het net al. Egypte is een land wat nu ook gekenmerkt wordt door allerlei goden. Het Egyptische godendom is zo complex dat er vele boeken over geschreven zijn, maar niemand nog het fijne ervan weet hoe alle goden zich tot elkaar verhouden en hoeveel er precies zijn. Nou, u weet natuurlijk wel, u kent die teksten ook wel, achter afgoden zitten demonen. In Egypte heerst de macht van de Satan. Egypte is in feite via de farao, de vergoddelijking van die bovennatuurlijke wereld. In Egypte regeert de boze om de Israëlieten te onderdrukken. En dan staat er een tekst in Exodus, in Ezechiël 20, die staat hier ook in dat tweede blokje, een beetje klein afgedrukt. Maar dan beschrijft de Heere God aan Ezechiël hoe hij Israël geroepen heeft. En dan zegt God van, ik zag dat volk daar in Egypte en ik zag dat ze allemaal hun eigen afgodsbeelden hadden. En ik zei, werp ze nou weg. Richt je nou op mij. En dan klaagde de Heere God, maar ze deden het niet. Ze deden het niet. Ze wierpen die gruwelen, een gruwel is een afgodsbeeld, ze wierpen die afgodsbeelden niet van zich weg. Wat we hieruit leren, is dat die afgoden weliswaar in Egypte waren, maar die afgoden die waren evenzeer bij de Israëlieten. De Israëlieten die waren in die zin vermengd geraakt met de wereld. U vindt het later in Amos ook. Als de Israëlieten door de woestijn trekken, dan klaagt Amos dat ze hun afgoden, Kemos en Kewan, hoe heet het ook alweer, allemaal meenemen. Dat ze hun afgoden onderweg op reis meenamen. Israël was eigenlijk verwereldlijkt daar in Egypte. En wat gebeurt er nou als Mozes gezonden wordt door de Heere? Dan komt Mozes met een boodschap bij de farao. Maar die boodschap is niet alleen gericht tegen de farao. Eigenlijk wat u in het boek Exodus in het eerste deel vindt, is de strijd van God tegen de afgoden. God zegt, ik zal gericht oefenen aan alle goden van Egypte. En de volgende keer zullen we dat ook wel zien, als we die plagen gaan bekijken, dat al die plagen zich richten tegen een specifieke god in Egypte. Het is een strijd van God tegen die geestelijke macht die Egypte in bedwang houdt. Dat is wat het eerste deel van het boek over gaat. Goed. Israël en wij, u kent dat wel. Maar als u nou eens gaat kijken naar die geschiedenis waar het boek mee begint. Die geschiedenis van die verdrukking van die farao. Die farao die de Israëlieten laat stenen bakken en mishandelt. En op een gegeven moment bang wordt dat ze groot en machtig worden. En dan besluit dat de kinderen maar gedood moeten gaan worden. Als u dat nou eens vergelijkt met het Nieuwe Testament. Wat valt u dan op? Nou, de oplossing staat natuurlijk op de dia, dus u hoeft niet heel hard te denken. Maar u ziet onmiddellijk dat er een hele grote parallel is tussen het begin van het boek Exodus en het begin van het boek Matteüs. Als de Heere Jezus geboren wordt, vindt u eigenlijk een soortgelijke persoon op de troon als farao, Herodes. En die lijken op elkaar, want dezelfde geestelijke macht zit erachter. Dezelfde geestelijke satanische macht zit erachter die het werk van God tegenwerkt. En wat gebeurt er? Die machten, die zinnen, zetten hun zinnen erop om het volk Israël klein te krijgen, om kinderen te doden, uiteindelijk om te voorkomen dat God zijn werk gaat beginnen. De kindjes, die moeten zelfs in de Nijl geworpen worden als het een jongetje is, om maar te zorgen dat ze allemaal gedood worden. En wat doet God dan? Wat doet God? God stuurt een verlosser. In het Oude Testament stuurt God Mozes. In het Nieuwe Testament stuurt God de Heer Jezus Christus. Maar God stuurt die verlosser in beide gevallen precies op de plek waar de Satan het heftigst werkt. Dus Herodes richt zijn pijlen op Bethlehem, op die omgeving. Vlak pal onder zijn neus, bijna in het zicht van zijn paleis, laat God een baby geboren worden die de koning van de wereld zal worden. En Herodes die doet alles om deze koning te vermoorden. Hij laat al die kindjes in Bethlehem ombrengen. In Exodus precies hetzelfde. Die rivier de Nijl die het leven geeft voor Egypte, die wordt de dood voor de Israëlieten, want die babytjes worden erin gegooid. Wat doet God? Hij stuurt een verlosser en die wordt notabene gered door hem als een kindje te laten dobberen op die doodsrivier. Mozes. De geboorte van Mozes en de geboorte van de Heer Jezus, dat is een mooie bijbelstudie als u nog iets wilt doen. Die vertoont menig parallel qua geboorte, qua leven en qua... Er zijn tientallen parallellen tussen Mozes en de Heer Jezus. En denkt u maar eens na over hoe de Heer Jezus de middelaar is die God gestuurd heeft tussen hem en ons. En hoe Mozes de middelaar is die God gestuurd heeft tussen Israël en hem. U vindt vele van die parallellen. En een aantal ervan zullen we ook wel aanstippen in de loop van deze studies. Maar het merendeel mag u zelf gaan doen. In ieder geval, er is verdrukking en dan wordt er een kindje geboren. En in Exodus 2 vers 2, daar staat er als die man en die vrouw uit Levi, Amram en Jochebed, ze worden hier niet met naam nog genoemd. Het gaat niet om die mensen, maar gewoon het bijna onopvallend te midden van het volk Israël. Daar wordt een kindje geboren. En dan staat er dat die moeder zag dat het kindje schoon was. En als u dan naar het Nieuwe Testament gaat, in Handelingen 7, daar ziet u dat het niet zomaar mooi of schoon is, maar daar staat er dat Mozes schoon was voor God. Kijk, elke moeder vindt haar kindje mooi. Het mooiste kindje van de hele wereld. En een van de lessen is als u op kraamvisite bent en als er dan, met name als een kindje dan pas geboren is, dan kan het nog een beetje verschrompeld eruit zien. Waag het niet om te zeggen dat het geen mooi kindje is. Want voor de ouders is het het mooiste kindje wat er is. En gelukkig heeft God het ook zo gemaakt dat je als ouders ontzettend veel van je eigen kinderen houdt. Hè David? Dat is... Maar goed, in ieder geval... Wat hier staat is niet zozeer dat die ouders van Mozes zeggen van kijk, ons kindje is zo mooi. Maar waarschijnlijk, dat is de boodschap die Steven in zijn Handelingen 7 eraan geeft, zagen zij in dat kindje iets van het plan van God. En toen ze dat kindje in hun armen hadden, toen dachten ze dit is een kindje die in Gods wegen een rol gaat spelen. En toen ze dat zagen... Toen gingen ze hun best doen, gingen ze extra hun best doen om het kindje te verbergen voor de macht van de farao. In Hebreeën 11 wordt hier ook op teruggekomen. En daar wordt het geloof van de ouders erbij gehaald. In Exodus is het gewoon een feit. Het kindje was mooi en de ouders deden wat. In Handelingen 7 wordt een tipje van de sluier opgelicht. En leert u dat die ouders meer in Mozes zagen dan zomaar een kindje? Maar in Hebreeën 11 wordt het geheim verklapt. Die ouders die deden dat, die konden dat doen door hun geloof. Met het oog van het geloof zagen ze hun kindje. En met het oog van het geloof zagen ze op God die machtig was om hun kindje te beschermen voor de macht van de farao. En wat doen ze dan? Dan maken ze een ark. De Bijbel kent twee arken. De ark van Mozes en de ark van Noach. En als je dit gewoon vraagt, welke twee arken kent de Bijbel, dan komt iedereen natuurlijk aan met die gouden ark die in de tabernakel staat. Nou, die noemen we ook ark, maar dat is een ander woord. Het woord ark, wat hier staat, is precies hetzelfde als het woord ark wat bij Noach gebruikt wordt. Dat komt verder ook niet voor. Dit zijn twee arken in de Bijbel. De ark van Noach en de ark van Mozes. En eigenlijk is de geschiedenis precies hetzelfde. Wat gebeurt er met die ark? Dat is een kistje. En als je die ark van Mozes bekijkt, hoe ze het mandje gemaakt hebben met dat pek en zo. Dat herinnert eigenlijk ook wel aan die grote ark die Noach gemaakt heeft. Ook met pek gesmeerd enzovoort. Maar er is een water van oordeel wat er is. De Nijl in Exodus en die zonvloed in Genesis. En om die te overleven moet je bescherming vinden in de ark. En in die ark ga je als het ware naar een nieuwe wereld. Je hebt, als je in die ark bent, geen invloed op je omgeving. Je moet er gewoon instappen en wachten hoe God het leidt. Zo is Noach door de zonvloed heen gekomen. En eigenlijk is ook Mozes zo door de oordelen heen gekomen die er over Israël lagen. Want die farao die regeerde natuurlijk met harde hand en alle babytjes die werden onmiddellijk afgeslacht. Dat geldt trouwens ook, zegt 1 Petrus 3 voor ons, 1 Petrus 4. Ook wij moeten als het ware in zo'n ark door het water van het oordeel de veiligheid vinden. En die ark is dan verbonden met de Heer Jezus Christus. Nou, u kent het verhaal. Dan komt de prinses toevallig baden en dan vindt ze dat kindje. Nou, het is een beetje gek dat de prinses in de Nijl gaat baden, want al die oude paleizen die hadden natuurlijk ook wasbekkens. Er zijn ook tradities, ook Flavius Josephus die noemt dat zo, is dat die prinses onvruchtbaar was. Dat ze niet zomaar ging baden, maar dat ze offers ging brengen aan de riviergod, de Nijl, de god van het leven, om een kind te vinden. En misschien dat het wel zo geweest is, dat ze inderdaad daar kwam met die bedoeling om een kindje af te smeken. En toen trof ze tussen dat riet zowaar een mandje aan en daar dobberde Mozes in. En dat accepteerde ze, dat zag ze als een soort teken van haar goden of van het lot of hoe het ook maar ziet, de voorzienigheid. En ze adopteerde Mozes, ze zocht dan een voedster, Mirjam stond op een eindje te wachten en die was zo slim om te zeggen, ik ken nog wel iemand die goed voor het kindje kan zorgen. En zo kwam Mozes bij zijn eigen moeder terecht. Maar u ziet het, dus pal onder de ogen van de farao werkt God de verlossing uit van zijn volk. Door een kindje te geboren te laten worden waar hij een plan mee heeft. En die wordt nota bene aan zijn eigen hof opgevoed. Aan zijn eigen hof. En wat krijgt Mozes dan? Mozes die krijgt de beste opvoeding en de beste training die je maar kunt krijgen in deze wereld. Er staat in Handelingen 7 dat hij onderwezen wordt in de wijsheid van de Egyptenaren. Nou, de Egyptenaren die hadden een hoop wijsheid. Je had een hoop kennis. Dat was de beste, de hoogste beschaving die er in de oudheid was. En nog steeds, als wij die oude graven openen en naar die musea gaan met die oude Egyptische artefacten, dan staan we verbaasd over de kennis en de schoonheid van de cultuur die we daar als het ware via die dingen allemaal zien en tegenkomen. En dan weer Hebreeën 11 ernaast. Door het geloof kiest Mozes ervoor om niet in Egypte te blijven. Hij verlaat Egypte. Hij kiest, er staat er, hij geeft de voorkeur aan om met het volk van God slecht behandeld te worden boven een tijdelijke genieting van de zonde. Hij wil de smaad van Christus, die acht hij groter rijkdom dan de schatten van Egypte. Dat is wat Hebreeën 11 over Mozes zegt. Nou, dan weet u ongetwijfeld ook wel hoe dat precies in Exodus staat. Dat staat helemaal niet in Exodus. In Exodus staat het dat op een gegeven moment Mozes die ziet een Egyptenaar een Israëliet mishandelen en die wordt een beetje boos en die gaat erop af en vervolgens dan blijkt er over hem gekletst te gaan worden en dan vlucht hij uit angst. Als je Exodus leest, dan krijg je het idee van die Mozes die pakt zijn biezen, want die is zijn leven niet zeker en die vlucht uit wanhoop. Maar in het Nieuwe Testament wordt daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Dat er door de omstandigheden niet alleen Mozes geleid wordt uit wanhoop en angst, maar ook uit geloof. Dat hij ook toen hij opgroeide, weliswaar aan het hof van Egypte opgroeide, maar dat hij niet gelukkig was aan het hof van Egypte. Dat zijn hart daar niet lag. Dat zijn hart lag bij zijn volk en bij de God van zijn volk. En dat dat Mozes dreef. Nou, u kent ook wel het leven van Mozes. 3 keer 40 jaar. Is er ook een tekst erbij waar u het kunt vinden. 40 jaar groeide hij op in Egypte. En toen sloeg hij die man dood, die Egyptenaar dood, en moest hij vluchten. Toen kwam hij in Midian terecht. We gaan het volgende keer wel over hebben waar dat precies is. Kwam in Midian terecht en daar kwam bij Jethro. Dat werd dan zijn schoonvader, toen nog niet, maar toen trouwde hij daar. En toen moest hij 40 jaar... achter de schapen aangaan. En pas toen hij 80 jaar was, toen werd hij geroepen door de Heere God om de leider te worden van zijn volk. En toen kon hij nog eens 40 jaar... als oude man met een onwillig volk door de woestijn banjeren. Mozes, je zou kunnen zeggen, toen hij uit Egypte vluchtte, was hij de meest opvliegende man die er was. Hij zag onrecht en hij hakte erop af. Hij hakte erin en ging erop af. Als je nummer 11 leest over Mozes, nummer 12, wat is het? Dan staat er dat Mozes de meest zachtmoedige man was die er op de aardbodem was. Hoe zou dat komen? Misschien komt dat wel van die 40 jaar achter de schapen aangaan. Dan heb je alle academische papieren van Egypte op zak. Je bent notabene een prins aan het Egyptische hof. En dan ban je je daar ergens door een dorre woestijn achter een zootje schapen aan. En iedereen is je vergeten. Hoe moet dat zijn geweest voor Mozes om die tijd daar rond te brengen? En niet een week, niet een maand, niet een zomervakantie, een werkvakantie, niet een jaar, maar 40 jaar. Inmiddels ben je oud en bejaard, je leven zit erop, 80. Dat is het moment dat wij toch wel overwegen, gaan we ons huis verkopen of hoe gaan we een verzorgingstehuis doen of een aanleunwoning, hoe gaan we het regelen? Maar dat is het moment dat God zegt tegen Mozes, en nou ben je er klaar voor. Nu ga ik je gebruiken. Nu komt het moment dat je met mij aan de slag gaat. En dat gebeurt op een berg. Eén van de 3 bergen van God waar Mozes toevallig hier langskomt. De berg Horeb. En bij die berg gebeurt dan dat God zichzelf aan hem openbaart. Dit zijn de 3 bergen, meer voor uw eigen bijbelstudie. De berg Moria, de berg van het offer, die wordt de berg van God genoemd. De berg Horeb, de berg Sinaï. Die wordt de berg van het God genoemd in Exodus 3. Is de berg van het verbond. En is nog een 3e berg, is de berg Sion, de berg van het koninkrijk. Het worden alle 3 de berg des Heren of de berg van God genoemd. Maar goed, daar gaan we het even niet over hebben. We gaan verder wat er bij die berg gebeurt. Daar staat een struik en die struik die brandt. En die blijft maar branden, maar die wordt niet verteerd. Dat is een heel bijzondere ontdekking voor Mozes. Want hij loopt natuurlijk al jaren rond in die omgeving. Hij kende elke steen en elke struik en noem maar op. En vervolgens ziet hij daar die bijzondere struik die brandt, maar niet wordt verteerd. En dan gaat God vanuit die struik tot hem spreken. Dat heeft een hele diepe betekenis. Want later in Deuteronomium 4 en ook in de profeten wordt het als het ware toegelicht. En dan wordt er gezegd van mijn volk Israël bevond zich in de ijzeroven van Egypte. In het vuur bevond mijn volk zich. Die brandende braambos, die symboliseert het volk Israël in het vuur van de verdrukking, het vuur van de slavernij van de farao. En het wonderlijke is dat God zich dan verbindt met die dorre takken, een symbool van het volk Israël die in brand staan, en zegt, ik zorg ervoor dat dat volk Israël niet door het vuur wordt verteerd. Een hele mooie tekst is Deuteronomium 33 vers 16. Kan ik u in de Statenvertaling aanraden. Daar staat er, noemt God zichzelf de God die in de braambos woont. Als Israël in het vuur is, dan zegt God, dan ben ik daarbij. In Jesaja 43 vindt u hetzelfde. Als God zegt tegen Israël, als je door het vuur gaat, dan ben ik bij je. Die mannen die in de oven zijn in Daniel 3, die drie vrienden van Daniel, die trotseren de vuuroven om de toren van Nebukadnezar, omdat ze die over zich heen gehaald hebben. En dan loopt er een vierde man bij hun, een engel, een gestalte, een gedaante als van God. De Heere God is bij zijn volk. Dat is wat er gebeurt bij die brandende braamstruik. Mozes krijgt als het ware een zichtbaar en visuele les. Mijn volk wordt verdrukt, maar Mozes, ik vergeet mijn volk niet. En wat God dan doet, dan zegt hij tegen Mozes, van Mozes, ik ben neergedaald, Exodus 3 vers 8, ik ben neergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Mozes, het moment is gekomen, 40 jaar nadat jij het deed, toen deed je het impulsief, maar nu ga ik aan de slag. Nu ga ik mijn volk bevrijden. En dan komt de grote opdracht in Exodus 3 vers 10. Mozes, ik ga jou zenden. Ik heb een strijder nodig. 40 jaar geleden heb je gestreden, maar toen streed je voor jezelf. Nu ga ik strijden. En nu zoek ik iemand die namens mij naar die farao wil gaan. En Mozes, jij bent de uitverkorene. En weet u wat dan zo grappig is? Dat deze enthousiaste Mozes, die zo vol vuur was om die Egyptenaar dood te slaan, als het ware na die 40 jaar achter de schapen er helemaal geen zin meer in heeft. En dat is een beetje het thema van deze ochtend. De strijd die we voor God mogen strijden. Als God ons roept om te strijden en we worden geroepen om in zijn dienst te staan, hoe reageren we? En Mozes, die vindt 5 smoezen om maar niet te gaan. En daar zou ik uiteindelijk mee willen afsluiten. De 5 smoezen van Mozes. En de eerste smoes, die vindt u in Exodus 3, vers 11. Maar Mozes zei tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Smoes nummer 1. Heere God, natuurlijk kunt u gaan strijden. Natuurlijk steun ik uw zaak. Ik sta achter u, maar Heer, helaas, ik kan u niet helpen. Wie ben ik? Ik ben maar een simpele schaapherder. Ik loop hier achter die schapen. Wat kan ik nou voor u betekenen? En dan kan het oprecht bedoeld zijn. Van ik weet echt niet, Heere God, wat ik moet doen. Maar het kan ook een echte smoes zijn. En zeggen van nou, Heere God, ik heb er eigenlijk niet zoveel trek in om dit te gaan doen. Maar wat de Heere God dan antwoordt, dat is een belangrijke les die we ook op onszelf mogen toepassen. En die les is, die staat in vers 12. Ik ben met u. De dienaar is inderdaad niks. Wij als dienaren stellen niks voor. Maar als de Almachtige met ons meegaat en door ons heen gaat spreken, dan zijn het niet onze woorden, maar dan is het de Heere God zelf die spreekt en met zijn aanwezigheid verschijnt. En dan verdwijnt natuurlijk de smoes. Dan hoeven we niet meer te zeggen wie ben ik. Dat is niet meer relevant. Wij zijn de dienaar, inderdaad, wij stellen niks voor. Maar wij komen met de boodschap van de Almachtige. Wij komen in zijn naam. En daarom gaan we. Maar goed, Mozes is heel creatief. Hij heeft niet voor niets aan het Egyptische hof gestudeerd. Dus die laat zich niet zomaar verslaan door een enkel antwoord. Die komt met de volgende smoes. Die zegt dan in vers 13. Ja, Heere God, dat is allemaal heel mooi. Maar, oké, als u dan met me gaat, leuk. Maar wie bent u eigenlijk? Wie kan ik dan zeggen dat u bent? Het is leuk dat u meegaat. Ja, Egypte heeft zoveel goden. En ja, dan komt er een zoveelste God bij. Wie bent u dan? En ook dit kan weer oprecht bedoeld zijn van Heere God. Ik ken u niet, ik wil u graag beter leren kennen, maar help me om u te leren kennen, te ontdekken. Maar het kan ook weer een smoes zijn van Heere God, ik heb zo weinig kennis van u. Ja, klinkt allemaal leuk, maar in de praktijk gaat dat niet werken. En de Heere God, die antwoordt dan met die beroemde woorden in vers 14 van hoofdstuk 3. Ik ben die ik ben. ik ben die ik ben. Dat is de godsnaam Yahweh. De godsnaam Heere met hoofdletters. We kunnen ook een hele tijd over spreken. Omwille van de tijd doe ik het niet. Maar het is de godsnaam waarmee de Heere God zich als het ware bekend maakt als hij een persoonlijke relatie met de mensen aangaat. U vindt het in Genesis 1 en Genesis 2. In Genesis 1 noemt de Heere God zich God, Elohim, God. En dan schept hij de wereld. Hij maakt de sterren en de maan en de aarde en de planten en de beesten enzovoort. Maar in Genesis 2 gaat de Heere God de mens scheppen. En dan wordt er gesproken over Heere met hoofdletters. De Heere die als het ware de mensen schept om daar een relatie mee aan te gaan. En dat onderscheid vindt u eigenlijk in de hele Bijbel. En hier vindt u de basis voor wat dat woord Yahweh, Heere, betekent. Het betekent zoveel als van Mozes, ik ben er. Ik ben bij je. Ik ben aanwezig. Ik ben bij je, rond je, ik bestuur de dingen. Ik ben de grote God die er kiest om met jou in contact te staan. Nou goed. Volgende keer komen we daar nog wel op terug in Exodus 6. Maar Mozes laat zich niet zomaar verslaan. Het is een slimme man. En die komt met de volgende smoes. Die zegt van kijk, Heere God, is leuk dat u mij zendt. Maar dan kom ik met u en dan leg ik nog even uit wie u bent. Maar dan moet u toch wel heel nuchter vaststellen, Heere God, dat ook wel eens zou kunnen gebeuren dat ze niet gaan luisteren. En dan loop ik daar naartoe, dan breng ik mijn leven in gevaar. Maar dan reageren ze niet. Dan doen ze niet wat er moet gebeuren. Weet je wat de Heere God dan doet? Dan gaat hij drie tekenen geven. Hij gaat Mozes als het ware met drie tekenen drie lessen geven. Het eerste teken. Mozes die moet zijn staf op de grond gooien. En die wordt een slang. En Mozes schrikt ervan dat zijn eigen stok, een dode stok, die wordt een slang. En hij staat zelfs bij dat hij vlucht. Maar de Heere God zegt van nee Mozes, dan moet je die slang bij de staart pakken. Nou, ik weet niet of je slangen houdt. Sommige mensen houden slangen. Dat schijnt een hobby te zijn voor Nederlanders soms. Maar als je een slang hebt, pakt u hem dan bij de staart als je hem oppakt of bij de kop. Ik heb nooit gedaan, maar men beweert altijd dat je een slang veiliger bij de kop kan pakken. Want dan kan hij zijn mond en zijn tong en zijn tanden niet naar je toe doen. Dan bij de staart. Maar Mozes die moet die slang bij de staart pakken. Het meest gevaarlijke stukje van een slang, want die slang die kronkelt zich om je hand en die bijt je. En Mozes moet die slang bij de staart pakken en die slang die wordt vervolgens weer een stok. Is een hele belangrijke les. Want in deze drie tekenen zit eigenlijk een hele diepe boodschap. En de boodschap is van Mozes, let eens op. De stok die ik op de grond gooi, die wordt een slang en die slang die wordt weer een stok. Dat woord voor staf, dat wordt in de psalmen gebruikt voor de heersersstaf. En als je naar het Nieuwe Testament gaat, en je haalt Johannes 3 erbij, dan zie je dat er iemand zegt die als het ware een slang geworden is. Zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis. In die staf die een slang wordt, en die slang die weer een staf wordt, zie je eigenlijk de basis van het plan van God. Hoe God zijn eigen zoon van de troon zendt naar deze aarde om aan een kruis te sterven. Om tot een vloek te worden voor de mensen. En een vloek te worden voor God. Om vervolgens uit het graf op te staan en weer op die heersers troon te gaan plaatsnemen. Het tweede teken is ook een teken. Mozes moet zijn hand in zijn boezem steken en die wordt dan melaats. En vervolgens moet hij hem weer erin doen en dan is zijn hand weer genezen. Nou, melaatsheid, dat vindt u uitgebreid in het boek Leviticus, maar ook later bij Gehazi en bij Uzzia en op andere plaatsen, bij Mirjam, is een teken van zonde. En niet zomaar zonde, maar zonde die uit je hart voortkomt. Als Mozes die hand in zijn boezem steekt, dan geeft God hem als het ware de les, Mozes let op, de zonde komt uit jezelf voort. En niet uit mij. Jij draagt ook het probleem met je mee. Als jij naar de farao gaat, dan moet je een boodschap brengen van een heersersstaf. Maar je moet ook een boodschap brengen over zonde. Over dat mensen van nature tegen mij in opstand zijn. Maar dat ik ze kan genezen. En de derde boodschap, die Mozes meekrijgt, het derde teken, is als ze niet luisteren, zegt de Heere God, dan moet je nelwater nemen, dat uitgieten op het droge en dan wordt het bloed. Mag ik het toepassen? Dat is de boodschap van het oordeel. Als je niet het kruis van de Heere Jezus aanneemt die voor ons tot een vloek geworden is. Als je niet erkent dat het probleem van de zonde bij jezelf begint. Maar net als de farao daarin volhardt. Dan zul je oog in oog komen te staan met het oordeel van de Heere God. Zoals ook de farao dat heeft moeten merken door schade en schande. Dat is het antwoord van God op de vraag als ze niet luisteren. Is eigenlijk het evangelie, eigenlijk het plan van God voor de toekomst. Nou goed, leuk, denkt Mozes. Maar die heeft weer wat nieuws bedacht. Die komt met zijn vierde smoes. Die zegt van, Heere God, ik ben geen man van het woord. Nou, dat is een hele interessante. Want het merendeel van het boek Exodus, Leviticus en Numeri, dat zijn toch duidelijk woorden die Mozes allemaal uitspreekt. Mozes is echt wel een man van het woord, maar ook dit gebruikte hij misschien weer uit angst of wat dan ook. Hij zag het gewoon niet voor zich. Heere God, ik zou het wel willen, maar ik kan het gewoon niet. Ik heb niet die mogelijkheden. Dan kom ik notabene bij die farao. Wat moet ik tegen zo'n man zeggen? Nou, Mozes was notabene gepokt en gemazeld aan het hof. Die had het onderricht van Egypte gehad. En toch was hij onmachtig. Maar de Heere God die antwoordt daar ook op. En die zegt van Mozes, wie geeft mensen een mond? Wie geeft mensen een oor? Wie geeft mensen eigenlijk de spraak? Ben ik dat niet, de Heere? Wie heeft jouw mond gemaakt, Mozes? Dat ben ik toch? En denk je dat ik een fout gemaakt heb toen ik jouw mond schiep? Dat ik jou een opdracht ga geven, maar dat je niet de juiste mond ervoor hebt om die opdracht uit te voeren? Ik pas dit altijd toe op geestelijke gaven. Als God ons roept voor een bepaalde taak, dan geeft hij ons de capaciteiten erbij om dat te doen. God weet waartoe hij ons roept en God geeft ons alles wat we nodig hebben om dat in de praktijk uit te voeren. Zo zit God in elkaar. Als u een roeping ergens voor hebt als Mozes, dan gaat God u ook daarvoor equiperen. Dan gaat hij ook daarvoor de benodigdheden, de gaven en de middelen geven. U vindt het ook in het Nieuwe Testament dat Paulus eigenlijk ook zegt van, ik ben geen man van woorden. De Corinthiërs die zeggen later tegen hem dat hij eigenlijk qua spraak het allemaal maar een beetje matigjes is. Maar het is niet de bekwaamheid die uit ons is. Het is het woord van God dat door Mozes heen komt, dat door Paulus heen komt. Het is de geest van God die spreekt. Dat moest Mozes leren en dat moeten wij ook leren als we in Gods dienst willen staan. En tenslotte de laatste smoes was eigenlijk geen smoes meer. Dat is gewoon rebellie tegen God. Mozes die zegt eigenlijk maar, Heere God, alles overwegend, ik vind het allemaal mooi en fraai, maar eigenlijk wil ik het gewoon niet. Stuurt u maar iemand anders. En dan wordt God boos. Dat is een van de momenten dat God boos wordt. En die wordt boos op Mozes en die zegt van, Mozes, nou moet je stoppen. Maar toch komt God Mozes tegemoet. Hij zegt, ik zal je broer Aaron tegemoet sturen. Die is nu al onderweg hier naartoe. Die zul je zometeen ontmoeten. En die zal met je meegaan. En als u dan later kijkt, dan gaat Aaron in het begin een klein beetje Mozes helpen. Maar u bent een paar hoofdstukken verder en Aaron is volledig out of the picture. Dan is het Mozes die voor de farao staat en Mozes die spreekt. Want Mozes gaat dan in zijn positie staan. Die gaat in zijn roeping staan. Die gaat doen waartoe God hem heeft geroepen. En die heeft dan geen Aaron meer nodig. En Aaron wordt eerder een lastpost die hem af en toe van de dingen van God afbrengt. Afgezien dan, ik denk dan aan het gouden kalf. Ten slotte, het laatste dia, nog het overzichtje van de drie smoezen van Mozes. En als God u of jou of mij ergens toe roept, dan kunnen wij diezelfde smoezen ook wel gebruiken. En ik zeg niet dat het altijd foute vragen zijn, maar het hangt met name van af van wat voor hartsgesteldheid we hebben als we dit zeggen. Twijfel aan onszelf is heel gezond. Wie ben ik om iets te kunnen doen? Totdat we ons realiseren dat als God ons ergens toe roept, dat hij ons ook daar de capaciteiten voor geeft. Twijfel aan God, dat we niet weten wie hij is. Nou, de oplossing is, ga dan de Bijbel lezen. Ga dan die ontmoeting aan met de God die in die brandende braambos woont. Ga de ontmoeting aan met Jezus Christus. Ontdek wie hij is. en neem de verantwoordelijkheid om daar een antwoord op te vinden. Ze geloven me toch niet. Ja, dat kan. Een goede kans, net als Jona, dat je ergens komt en dat je dan wel of niet vindt dat je geloofd wordt. Maar dat is niet aan ons. Het is niet aan ons om te bepalen hoe iemand reageert. Wij moeten doen wat God ons opdraagt. En het is de verantwoordelijkheid van de ander om daar al dan niet iets mee te doen. Ik kan het niet, flauwekul, zegt God. Want als ik je roep, dan equipeer ik je. Dan zorg ik dat je een mond hebt en een oor hebt en in staat bent om dat te doen wat je moet doen. Ten slotte, ik wil het niet. We hebben vanochtend nagedacht over de Heer Jezus Christus, die zei, ik wil wel. Die wilde wel. Hij deed volledig wat de Vader van hem vraagde. Zijn spijze was om te doen wat de Vader hem opdroeg. En dat mag ook voor ons in de voetsporen van de Heer Jezus onze boodschap, onze drijfveer zijn. Dat we ons als het ware voeden met dat wat God tegen ons zegt. En soms zijn er dingen voor ons hart om van te genieten. Maar soms zijn er dingen die God aan ons vraagt om te doen. En dan moeten we opstaan en dan moeten we dat gaan doen wat Hij van ons vraagt. Mogen de Heer ons daarvoor kracht geven. Amen.
Ik stel voor dat we gaan zingen lied 463. Ik heb zelf jaren terug hier ook eens gesproken over die vijf smoezen van Mozes. En er kwam nog wat achteraan. Toen hebben we ook dit lied gezongen. En vooral het derde couplet, waaraan staat, als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan. Dat is een rake tekst, vind ik. Lied 463. Jan, en zijn er daarna nog mededelingen? Alleen de collecte, dan doen we meteen, ik eindig daarna en daarna doen we de collecte en dan is er koffie. Zullen we nog danken voor deze dienst? We willen u danken, Heer, dat we in u een God hebben gevonden die in staat is om ons te krijgen waar u ons wilt hebben. Heer, wij zijn uit onszelf onwillig, dwars, gaan onze eigen weg, we zijn onze eigen godjes. Maar u bent toch in staat om daar doorheen te komen. Niet met brute macht of kracht, maar door uw geest en door uw woord. We hebben het net ook gezongen. We danken u, Heer, dat u daartoe in staat bent en dat u het ook wilt. Dat u er zelfs genoegen in schept om met mensen om te gaan. U vindt er zelfs vreugde in. We danken u daar hartelijk voor en bevelen ons eigenlijk bij u aan. Heer, ga daar toch mee door. Amen. U mag gaan zitten. Het is nu tijd voor de collectes. Ik weet niet wie de collecte dienaren zijn. Dirk. Komt u maar. En Jan. En de opbrengst is voor evangelisatie. En als de collecte klaar is, Rudy, bedankt voor je komst. Goeie reis terug, samen met je zoon straks.